Vriende gemeente, aan de orde is zondag 7 en ik lees u nog eens voor vraag en antwoord 21. Zondag 7, vraag en antwoord 21. Daar wordt gevraagd, wat is een waar geloof? Het antwoord luidt, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Tot zover. Een waar geloof, wat is dat? Daar ging het over. Wij zijn gekomen tot te met dat vast vertrouwen. En we hebben nog even zijdelings op ingehaakt. Behoort dat nou tot het wezen van het geloof of niet? En wij hebben toen gezegd, ja, dat hoort bij het wezen van het geloof. Omdat het geloof vertrouwend van aard is. En dat vertrouwen zit verbonden aan dat weten en die kennis die ook een geloofskennis is. Dat herinneren wij ons nog wel. Dat wordt niet zonder meer bedoeld een verstandelijk weten van de historie van de schrift. Maar daar wordt een weten of kennis bedoeld waar het geloof als het ware de basis voor vormt. Om alles voor waarachtig te houden dat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. Maar, nou staat er ook in die woordopenbaring van God, dat de ziel die zondigt moet sterven. En dat ieder mens in het gericht van God aangesproken zal worden, naar alles wat hij gedaan heeft, het zij goed of het zij kwaad. Er staat in de schrift dat wij allemaal de heerlijkheid van God derven en kinderen des toorns zijn, zoals ook de anderen. Zo staat er in dat woord van God een radicaal oordeel over alle vlees. Maar nou staat er in datzelfde woord ook dat wonderlijke geheim van Gods ontferming. Van de weg die hij heeft uitgedacht, waardoor zondaren zalig worden. In datzelfde woord staat ook van Jezus Christus, de beloofde, de gekomene, de gekruisigde en de opgestane Heere, die weder zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Een vast vertrouwen. God heeft geopenbaard. Nou is het geloof in dat gewetene, uit het woord wat wij weten dus, door het geloof. Dat wordt niet beperkt tot die dreiging en dat oordeel van God over alle vlees. Maar dat geloof behelst ook het geloof in de Verlosser, in de persoon van de Heer Jezus Christus. Als wij nu dat ene weten, stellig vast, van dat oordeel over alle vlees. En wij weten en geloven dat niet alleen verstandelijk, maar dat wij dat met ons hart geloven. Dan kan het niet anders, zou je zeggen, of datzelfde geloof moet gaan vertrouwen of zal vertrouwen op de verlossing. die in Christus Jezus is. Ik bedoel dit niet wijsgerig, abstract. Maar ik bedoel dit concreet, in de werkelijkheid van ons leven. Ik bedoel, wij kunnen natuurlijk sterk in de ellende verzonken zijn. En dat we dat weten. Maar als dat niet een weten is des geloofs, dat de Heilige Geest in het hart werkt, dan kan de mens het daar altijd onder uithouden. Dan spreekt hij over allerlei zelfbeschuldigingen, die spreekt hij uit en hij noemt tot en met zijn fouten en zijn gebreken. Hij zit erin te graven en te moren. Hij kan er misschien wel ziek van raken. Ook. En toch is het niet dat geloof en dat weten dat de Heilige Geest in het hart werkt. In het woord van God is dat een eenheid. Dit weten van het geloof, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving. Paulus zegt in Romeinen 7, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Je zou zeggen, wat een hulpeloosheid. In de ervaring van zijn eigen situatie hier in het vlees. Maar dan zegt hij er direct achter, ik dank God. Door Jezus Christus is het geschied. Kijk, in het woord vind je die eenheid nog terug. Als je de gebeden leest, bijvoorbeeld van Daniël, over die beschaamdheid des aangezichts en over alles wat ze gedaan hebben, dan zegt hij tegelijk, Heere, ik werp mijn smeking neer, niet op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw barmhartigheden. Uw eeuwige barmhartigheden. Ze zeggen wel eens in het gewone leven, op één been kun je niet staan, maar dat kun je zeker niet. Geestelijk gezien. Nee, vandaar dat je vaak moet zeggen, we praten meer over onze narigheid als dat we het werkelijk geloven. We praten meer over het recht en over de wet van God, dan dat we ons daardoor werkelijk aangesproken voelen. Maar als dat wel zo is, wat is er dan ook een hunkering en een blijdschap en een verlangen naar het heilige evangelie. Wat gaat dan het evangelie spreken in onze harten? Wat komt er een hoop op hem die voor zondaren gekomen is? Dit eenvoudige hebben wij zo nodig. Dat wij leren mogen hoe de Heilige Geest in het verborgen, in de harten, zulks bewerkt. Anders krijg je die vreemde situatie dat mensen spreken uit het zwart van de ellende en je hoort nooit iets van de ontferming van God. Ik wil er even bij zeggen dat ik dit niet bedoel als een systeem. De Heer werkt vaak zo wonderbaar. De een crepeert van de pijn Als de dokter bij hem komt en zegt, o dokter, help me alstublieft, ik weet geen raad meer. Hebt u iets voor me? En de ander komt, ja, het gaat misschien niet helemaal op, maar die komt voor een routineonderzoek. Die wordt doorgelicht. Hij voelt zich nog aardig goed, niet ziek direct. Maar de dokter trekt een bedenkelijk gezicht. En die schrijft hem een recept voor. Hij kijkt het thuis na. Hé, dat is voor... dat is tegen kanker. Of tegen hartstilstand. Ben ik zo ziek? Begrijp je wat ik bedoel? De Heere kun je geen wetten voorschrijven. De Heere die zegt bijvoorbeeld bij de profeet Ezechiël en ook bij Jeremia, dan zegt de Heere, jullie wilden niet naar me luisteren. Daarom moeten jullie in de ballingschap. Daarom zal ik jullie verlaten. En ik zal straf over je brengen en veel ellende. Maar, toen jullie daar in het buitenland in Babel zaten, toen hebben je nog niet bedacht. In plaats dat je nou echt tot inkeer kwam, door die enorme druk die er op je uitgeoefend werd. Nee. De heidenen konden het niet aan jullie merken, dat je daar zat vanwege al jullie zonden en overtredingen. Wat nu? De weg loopt dood. Ze hadden de heilige wet. Ze hadden de tastbare en voelbare bewijzen van de toorn Gods. En dan is net alsof de Heere zegt, het helpt niks. De zwaarste klappen die ik gegeven heb, hebben jullie nog niet aan mijn knieën gebracht. Op je knieën gebracht. Dan zegt de Heere opeens, en toch doe ik het. Om mijnentwil. Om mijnentwil zal ik het doen. Opdat mijn grote naam niet ontheiligd wordt. Ik breng je terug naar je land. Ik geef je de wijngaarden terug. Ik geef je alles terug. Het zal niet meer door de sprinkhaan en door de kevers opgegeten worden. Ik zal je overstelpen met mijn goedheid. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. Voel je het? Nou zeg je, als dan de toorn van God niet helpt, helpt dan wel die overvloeiende goedheid. Op zich zou je zeggen ook nog niet. Op zich ook nog niet. Maar het wil wel zoveel zeggen, de Heere kan net zo goed door zijn zegeningen, waar zijn geest en liefde in meekomt, onze harten vermurven, dan als bij Manasse toen die in benauwdheid in de gevangenis zat en erkende dat de Heere God is. Voor mezelf denk ik altijd dat de meest gewone weg en werking van de Heilige Geest in de harten van de mensen die onder het woord van God mogen leven, een werking is die als het ware één geheel vormt. Een hoe langer hoe meer ontdekken wie de Heere is. Een hoe langer hoe meer ontdekken wie wij zijn. Een hoe langer hoe meer bekend maken aangaande die borg. En een hoe langer hoe meer ontdekken aan onze weerspannigheid. En ons zoeken buiten hem. Zodat je daarin als het ware een geestelijk evenwicht ziet. Hij laat ons niet verzinken dan in wanhoop. Maar met dat wij leren wie wij zijn of wat het hem gekost heeft, met datgene geeft hij ook de genade om op te mogen wassen in de kennis van de Heer Jezus Christus. Een vast vertrouwen. Als dat geloof dan vertrouwend van aard is, wat is dan al dat andere wat daar tegenover staat? Dat zijn wij zelf. Dat is ongeloof of klein geloof. Daar kun je lang of kort over praten, maar ja, maar die hoort erbij, klein geloof. Ja, zeker wel. Ongeloof hoort er niet bij eigenlijk. Maar klein geloof wel. Maar toch, je kunt er niet omheen dat als wij straks bij de Heere zouden mogen komen en we zouden terug kunnen denken aan al die beschamende woorden die wij gesproken hebben. Woorden van ongeloof, van twijfel, van ja, voor mij zou het ook, als we ons dan zouden kunnen schamen, zouden we ons diep schamen. Dat we zo zuinig van de Heere hebben gedacht. Dat we zo gierig hebben geleefd onder de uitstalling van de rijkdom van zijn genade. Er zal in de hemel geen gedachtenis meer zijn aan de voorgaande dingen. Maar als het wel zo was, dan zouden wij toch, ieder oprecht gelovige, hoe klein hij zij of groot, die zou zich schamen. Dat hij niet meer verblijd is geweest, van zorg ontslagen, hem roemende die ons blijdschap geeft. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar man, het is hier op aarde de hemel nog niet. Dat weet ik. Op aarde is het de hemel nog niet en het land der rusten niet, zoals we zeggen. Maar het maakt wel een groot verschil hoe we op reis zijn. Of we precies zo op reis zijn als die man die op weg is naar het schavot met een heel benauwd gezicht en alsof we ons schallige maaltje hebben genuttigd. Of dat we op reis zijn met het licht van de hoop in onze ogen. En met de liefde van God in het hart. Karakters spelen natuurlijk ook een grote rol. De vorming speelt ook zo'n grote rol. De bestrijdingen zijn bij de een of de ander ook heel verschillend. Dat weet ik. Maar als we maar iets mogen oppikken van de draad waar het over loopt. Gij niet alzo, niet zonder God, niet zonder hoop in de wereld. Ja, je zit je wel eens af te vragen, en daarom is het niet goed te praten, maar waarom zoveel mensen een overstapje nemen naar Pinkstergemeente en al aanverwante groepen uit de kerk. En vaak uit de meest orthodoxe kerken, dat is het typische. Maar dan vormt dit mede een achtergrond. Dat hoef je niet alleen als de reden te zien. Maar toch heb ik wel eens over gedachten. Als je nou helemaal eigenlijk niet iets merkt van het ware leven. Van de ware blijdschap in de kerk waar je dan zit. Het is altijd maar een lesje. Het is altijd maar een zoeken. Ga ik nou niet te ver? Ben ik niet de zus, ben ik niet zo. En er is helemaal niet dat spontane, zelfs als iemand die soms jaren en jaren onder het woord van God verkeerd heeft. En de dood des Heren zelfs soms nog heeft verkondigd dat het behoort tot onze ingetogenheid om er niets over te zeggen als die sterft. Ja, God is rechter die het beslist. Als we positief zijn, dan zeggen we, laten we hopen dat het goed is afgelopen. Dan denk je, uit welke geest komt dat dan toch voort? Zodra mensen, laten we zeggen, opgroeien en met een zekere intensiteit zouden gaan luisteren. Hoe? Wat gaat er dan vanuit van die gelovigen? Er zei eens iemand tegen me, ik heb eigenlijk nog weinig ontmoet of nooit waar ik nou jaloers op was. Ja. Ja. Dan zit je daar zo wel eens over te denken. En tegelijkertijd te bidden, kom Schepper Geest, bezoek uw kerk. Geef toch dat wij wandelen mogen hier op aarde, waar we ook zijn. Met de hoop en de verwachting. Dat we ons niet zo bang laten maken. Ome Jan Kees wou zich niet laten opereren. En die dokter was zo nijdig. Toen zegt hij, je bent zeker bang voor de dood. Oh nee, zegt hij, helemaal niet. Bang voor de dood. En die dokter schrok. Die dacht dat hij spijker met een kop sloeg. Dat die christelijke man, nee, zegt die dokter, nee. Daar kunt u mij niet bang mee maken. Ik weet aan wie ik mij vertrouw. Al wisselen ook dag en nacht. Ik ken de rots waarop ik bouw. Wat is dat een voorrecht. Als er iets van dat hartelijke vertrouwen openbaar mag komen. Ook al gaat het door alles heen. Dat heb ik verleden week ook gezegd. He, want waar de Heere is, daar komt de duivel op af. En ons eigen wantrouwige hart. Alles komt erop af. Om dat licht uit te blussen. En die kaas te doven. Dat merk je ook in het woord. Uit hoe grote nood en duisternis de mensen vaak geroepen hebben tot de Heere. Maar dan merk je bijna altijd dat in diezelfde psalm of klacht ook de hoop en de blijdschap weer opklimmen. Midden in de tranen, midden in de ellende. Wij kunnen ons ook zulke zorgen maken als we onze uiterste zwakheid zien. Hoe klein we zijn en hoe nietig. En dat we ons voorstellen, misschien komt het wel van buitenaf ook, wat ons zal overkomen of onze kinderen. En dat je gewoon in je hart voelt, ik heb dat niet. Om dan te zeggen, wanneer ramp en leed mijn deel zijn. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Dan krijg je allerlei voorstellingen. Wat er gebeuren zal met die je lief en dierbaar zijn. En je raakt steeds dieper in de put. Hoe komt dat? Dat komt vanwege onze misvatting dat wij toch iets waar moeten maken. Ons christen zijn, ons gelovig zijn En dat we ons toch niet van ons stuk mogen laten brengen eigenlijk. Dat is ook zo'n list van de vorst der duisternis. Daar moet je niet te zeer naar luisteren. Ik weet dat wij aan allerlei ellende onderworpen zijn. Maar wij moeten horen naar het woord. Hij zal met de beproeving of de verzoeking ook de uitkomst geven. Dat zal hij doen. Dat weet ik. Geloof ik. Die man die altijd vreselijk tegen de dood had opgezien. Niet vanwege het oordeel, maar dat vond hij gewoon een verschrikkelijke gedachte, dat je moet sterven. Toen hij ging sterven, toen zei hij, als dat sterven is, het valt me allemaal mee. En hij had het heus wel eens benauwd. En dat hij geen adem meer kon halen. En toch op de goede ogenblikken zei hij, het valt me best mee. Kijk, de Heere die kan alles zo maken dat we ons zo verwonderen mogen. Dat er mag zijn die stille overgaan. Dat moet je niet van tevoren proberen vast in te calculeren. Dan moet je van, denk ik, hoop op hem. Zijn hulp zal blijken. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. Hij is een toevlucht te allen tijden. Een vast vertrouwen. Dat wat in het woord staat omtrent Gods grote verlossingsdaden, dat dat waarachtig is. En dat niet alleen. Maar het wordt door de Heilige Geest, door het evangelie in mijn hart gewerkt, dat niet alleen anderen, maar ook mijn vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God uit genade geschonken is. Van God geschonken is uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus. Het wordt heel persoonlijk. Dat is het ook uiteraard. Het is heel persoonlijk. Maar nou eens even, daar wil ik nog even op ingaan, omdat het zo'n praktisch onderwijs is wat de catechisme ons geeft. De Heilige Geest doet het dus. Onze geest kent dat vertrouwen niet, of het is een misplaatst vertrouwen. Maar het echte vertrouwen is een zaak van de Heilige Geest. Wie werkt dat? Het is een eer voor de Heilige Geest om dat te werken. Want hij is gekomen om Christus te verheerlijken, om Christus groot te maken, om hem een plaats te geven in het leven van de kerk en van de enkeling. Daarom is het voor de Heilige Geest als het ware een erezaak, een blijdschap. Om dat vertrouwen in het hart te werken. Om dat vertrouwen te zien groeien. Dat is een blijdschap. Ook al komt dat vertrouwen misschien naar ons menselijke maatstaven wat krakkemikkig over, hij ziet de kern daarin. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Daar is de Heilige Geest blij om. Zoals die ook bedroefd is. Door ons uitblussen van de Geest. Door ons ongelovig werkzaam zijn. Dat bedroefd hij. Nou staat er dat die Heilige Geest dat door het evangelie in mijn hart werkt. In mijn hart. Door het evangelie. Kijk, hier wordt dus gezegd dat de Heilige Geest, en dat is de gewone weg die de Heer in zijn woord wijst, het geloof is uit het woord, dat geloof niet zo ineens, terwijl je nergens van weet, in je hart komt. Het gaat er niet om of dat God dat niet zou kunnen. Nee, het gaat erom wat God wil. Wat wil God? Hoe wil God het doen? Dan is het Gods wil om door middel van te merken. En dat middel is nu het woord. Dat wordt door de Heilige Geest gebruikt. Hier wordt het genoemd het evangelie, de goede boodschap. Hoe werkt de Heilige Geest dat dan? Gaat er dan van dat woord een onmiddellijke werking uit, zodat je eronder zit en je gelooft opeens? Ja, dat kan. Maar ik zou het liever iets anders voorstellen. Het is alles de wederbarende genade van de Heilige Geest, die wederbaart door het onvergankelijke zaad van het woord. Het is de levenwekkende geest. Wij gaan horen. En nou horen wij, want prediking behoort evangelieprediking te zijn. Predikt het evangelie aan alle creaturen. Zelfs als we over de wet spreken, prediken we over de Heer Jezus Christus. Over het offer. Hoe werkt de Heilige Geest dan? Hij laat ons als het ware uit het evangelie, of in het evangelie, Jezus Christus zien. In zijn komen, in zijn verblijven, in zijn handelen, in zijn namen, in zijn werken, in zijn wonderen, in zijn woorden, toen hij hier op aarde was, onder andere, hier op aarde. Het evangelie, en de hele Bijbel is het evangelie, maar ter vergemakkelijking bepalen we ons nou eens tot de evangeliën. Die vind je in het Oude Testament ook hoor, maar ik doe het even expres. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. In dat evangelie wordt ons een waar beeld getekend van Jezus Christus. Wie hij is, wat hij doet, wat zijn welbehagen is, hoe God over hem denkt. Hoe werkt nou die Heilige Geest? Hij is het die onze oren opent en ons hart opmerkzaam maakt. Hij roept de doden levend. Zijn roepen maakt levend. Dan hoor je, als het ware, alsof je een grote brief krijgt, maar dan een brief van Gods wegen, die gaat over Jezus Christus. Het woord dat vlees geworden is. Dan lees je allerlei dingen van Maria, van Elisabeth, van Jozef, van Zacharias, van Johannes en van het wonder, de bruiloft, de Kana, de tempelreiniging, de vergeving. Dan lees je van een man die melaats is en die vast gelooft dat de Heer het doen kan. Dat gelooft hij vast. Maar in zijn eigen gevoel is hij zo onwaardig, zo slecht, dat hij denkt, maar of hij het doen wil, hij is soeverein. Hij kan wel tegen me zeggen, ja, ik kan het inderdaad wel doen, maar ik wil het niet doen. Voor jou is het niet. Blijf jij maar verloren. Maar, er is geloof. Er is een stukje vertrouwen. Hij kan het. Hij kan het. Zou die mij echt willen helpen? Zou die mij willen helpen? Misschien denk je dat zelf ook wel eens. Een jaar geleden kwam ik bij een dochter van mijn tweede schoonmoeder. en die lag met een zeer ernstige ziekte, nog vrij jong, in het ziekenhuis. En toen zei ze, ze was ook wel kerkelijk opgevoed, maar ja, moeder was pas op latere leeftijd veranderd. Dus die kinderen hadden natuurlijk, ja, weinig achtergrond ook. Niet dat dat het op zichzelf doet. Maar ik bedoel, het gaat dan vaak zo makkelijk door op dat oude spoor. Dus er was weinig kerkelijk leven bij. Ik kende haar amper uiteraard. Op de trouwdag van mijn schoonvader heb je die mensen een keer gezien. Het tweede huwelijk. Maar verder heb je daar haast geen contact mee. En toch weet ik dat ik gedrongen werd om daar naartoe te gaan. En in dat ziekenhuis, ik zie dat kamertje voor me, ik zie haar liggen en ik erbij zitten met zo'n hulpeloos gevoel van niet te kunnen helpen. En tegelijkertijd die onverbiddelijke benauwde dood die ze moest sterven. En toen lag ze te kijken en ik zei ook niets. En ik zei, waar kijk jij nou naar, Corrie? Naar die bloemetjes op het behang. Die zal ik niet meer, gauw niet meer zien. En buiten ook nooit meer. Ik word niet meer beter. En heb jij dan nou nog hoop op God, dan word je beter. Voor eeuwig. Toen zei ze, niemand wil mij hebben. Niemand wil mij hebben. En daar klonk zoiets van leedom in door, dat je bijna zou gaan huilen. Je moest jij goed houden. Niemand wil mij hebben. God wil mij ook niet hebben. En met dat ik daar zat en dat aanhoorde, kreeg ik zo de innerlijke overtuiging en de kracht dat ik mocht zeggen, Corrie, ik heb een boodschap voor je, ik ben hier gekomen met een boodschap. God wil jou hebben. Anders had ik niet hier gekomen. Ik ken jou geen eens, amper een keer van gezien. Ik geloof dat ik moet komen om te zeggen dat God jou hebben wil. Waarom niet? Ja, maar ik ging nog vroeger wel eens naar de kerk geweest, maar ik heb... Ja, maar God wil genade bewijzen. God wil zich ontfermen over hetgeen niets is. Mag ik in 5 minuten proberen, want ik kan niet te lang blijven, te vertellen wat het evangelie betekent. Graag. En dan mag je dat zo in een paar woorden proberen te zeggen. Van Gods wegen. En je gaat weer weg. In het vaste vertrouwen. Dat het niet voor niets is. Nee. Dat het niet alleen anderen of mij, maar haar geldt. Kun je het niet maken. Dat weet ik wel. Maar dat maakt de Heere. De Heere die maakt dat. En met een enkel bezoekje daarna, misschien nog 2 keer, was het afgelopen. En was het niet meer te doen ook. En ik geloof, ja, dat ik haar begraven heb. Van met uit Psalm 103 van het gras. De dagen des mensen zijn als het gras. Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Er was niemand die wat zei op die dag. Ook mijn schoonmoeder niet. Maar ze voelde wel aan dat ik geloofde dat zij behoorde ook bij diegene die dat evangelie in alle geringschatting en verlorenheid van zichzelf omhelst. Dat geeft gemak, al zegt iedereen dan, ja, maar dat weet ik ook niks van. En dat, ja, dat zegt mij dan niks meer. Als hij dat met innerlijke overtuiging en blijdschap in de Heer mag zeggen, dan is het goed. Ik vond het wel leuk. Het was misschien een jaar daarna. Misschien nog wel iets langer. Toen was mijn schoonmoeder zo blij. Want er was er een echt kind van God. Uit Hendrik Ido Ambacht. En die had een brief geschreven. Dat ze vast geloofde. Dat had de Heer ze laten zien. Dat Corrie eeuwig boven was. Nou, dat vond ik ook fijn uiteraard. Alleen, daar zit je wel eens te denken. Wij hebben niet zo gauw aan het woord genoeg. Aan het evangelie. En dan zegt soms een persoonlijke ontboezeming van iemand die heel hoog aangeschreven staat, zegt nog meer dan het woord van God. Want het woord van God zegt die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En als dan dat vrouwtje de slip van zijn kleed, de zoom van zijn kleed aanraakt, gaat ze gezond naar binnen. Geliefde gemeente, dat weten de meeste mensen niet. Ze geloven het zelf niet. Dat hoor je ook niet. Dat hoor je ook niet. Een paar jaar geleden zat ik naast een dominee. Zijn moeder was gestorven. Ik kom er. Heb je nog moed voor uw moeder? Ja, ze heeft wel altijd. Maar ja. Ja, wat zijn dat eigenlijk vreemde klanken? Ja, ik weet wel, het is wel eens moeilijk misschien, maar ja, ik kan dat toch moeilijk verwerken. Ik kan het moeilijk verwerken. Een vast vertrouwen dat niet alleen, dat niet alleen anderen, maar ook anderen. Niet alleen anderen, maar ook anderen. Wat geeft dat vertrouwen dat de Heilige Geest werkt? Kijk, die man, dat was nou maar een voorbeeld, die viel op zijn knieën en die zei, Heere, indien gij wilt, gij kunt me reinigen. Die Heere zei, ik wil, word gereinigd. Wat een gewilligheid in die middelaar. Door het evangelie wordt dat geloof gewerkt en versterkt, dat vertrouwen. Is de Heer Jezus zo? Als je dan helemaal meelaats bent, de kinderen hebben op de catechisatie ook in een lesje gemaakt, de laatste vraag, zijn wij ook meelaats? Ja, door de zonde hebben ze bijna allemaal gezegd, door de zonde. Nou, als je dan daar eens van uitgaat, dat je ook meelaats bent, net als David die zegt, ik ben geheel meelaats. En je leest dat dan. En er is echt het geloof dat dat de waarheid is in het heilige evangelie. Daar komt het vertrouwen om de hoek kijken. Dat zegt, zou dat alleen voor die ene man geweest zijn? Die meelaatse? Of ook voor jou? Nu gans meelaats. En dan zegt hij soms, ach Heer, zeg het alsjeblieft ook eens tegen mij. Ik wil. En dan zegt de Heer vaak niks. Waarom niet? Hij heeft het al gezegd. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Ja, zeggen we dan, maar het moet toch toegepast worden. Maar dat is nou juist het werk van de Heilige Geest, om dat vertrouwen in het hart te werken. Dat is een stukje toepassing. Toepassing is niet, je hebt nou zoveel geleerd en je bent zoveel jaren op de goede weg, nou twijfel je niet meer. Ja, maar zo is het niet. Nee hoor. Nee. Het is geen vrucht van onze ervaring, bedoel ik. Het is vrucht van het werk van de Heilige Geest. Het wordt wel door de ervaring bevestigd en beoefend. Maar het komt van de Heilige Geest door het evangelie. Nou, stel nou voor, je bent nou niet zo'n man die zomaar op je knieën valt en begint te roepen: indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Maar je weet het wel. Je weet het wel. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Weet je wel. Als je denkt aan het laatste oordeel, dan schrik je wel. Dan denk je, oh, 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 oh. Nou, daar komt het evangelie. Er gaat een man. Hij is ziek. Zijn vrienden willen dat hij graag beter wordt. Zijn vrienden willen graag dat hij beter wordt. Hij ook uiteraard. Maar hij heeft wel eens gedacht bij zichzelf: het is erg dat ik lam ben. Maar als ik nou maar wist dat God goed voor me is, dat hij me alles vergeeft, dan zou ik nog blijer zijn. Dan zou ik zo blij zijn. Dan zou ik zeggen, nou, als ik dan nog een poosje lam moet zijn, nou ja, als ik dan maar eeuwig de Heere mag kennen, en dat ik als de kreupele mag zijn, die zal springen als een hert, en als de tong der stomme, die zal spreken. Hij praat er nooit over. Heel weinig. Zijn vrienden zien hem elke dag, want ze sjouwen hem op zijn matje, zijn goedkope matrasje, naar de kant van de weg. Ergens mee te nemen. Om nog wat te doen, misschien te bedelen of zo, weet ik niet. Maar die vrienden die hebben geloof gekregen dat Jezus Christus kan en wil. En ze denken, we moeten onze vriend bij de Heer Jezus proberen te krijgen. En als hij dan in de buurt in een huis is, dan zeggen ze, kom joh, we gaan het proberen. Heb je moed? Ja. Ja. Ja, wat hij allemaal gehoord heeft. Ze gaan op pad en het huis zit stampend vol. Ze kunnen er niet in. Maar het geloof is vindingrijk. Ze klimmen via de buitentrap het dak op. Ze breken het dak open. Die platen trekken ze weg. En ze hebben wat touw gebonden aan de vier hoeken van het matrasje. En ze laten hem zo zakken. Pal voor de voeten van de Heer Jezus. Moet je voorstellen. Die mensen staan naar beneden in een stofwolk. Vol verbazing te kijken, wat gaat er nou weer gebeuren? Die man zal zij ook wel gevoeld hebben, denk ik. Die machteloze, krachteloze man. Daar ligt hij. De Heer Jezus ziet hem aan. Vriendelijk. En dan komt het woord. Hij vraagt niks. Wil hij graag weer beter worden? Geloof je dat ik het kan doen? Nee, hij zegt kind, of mijn zoon, je mag ook lezen kind. Je zonden zijn vergeven. Daar raakt nou Jezus precies die man in zijn hart. Zijn zoon. Hij praat er niet te veel over met zijn vrienden, maar het zit hem wel hoog. Zijn zonden. Hij heeft vaak gedacht dat ik lam ben, dat komt niet voor niks. Mijn zonde. God heeft een hekel aan mij. En nou opeens dat woord, je zonden zijn vergeven, kind. Eer ze roepen, zal ik antwoorden. Dat is nou genade. De fariseeërs worden woest en zeggen, wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Zeggen ze zachtjes. Maar Jezus weet het wel. Hij zegt, wat denken jullie? Wat makkelijker is om te zeggen, je zonden zijn vergeven of neem uw beddekop en wandel. Zij denken natuurlijk, het makkelijkste is je zonde vergeven. Je kan wel zoveel zeggen. Dat is niet te controleren. Nou, zegt Jezus, opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonde te vergeven, zo zeg ik u, Zoon, neem je bed op en wandel. Daar gaat. Prachtig. Als je hem zo naar huis ziet gaan met zijn bed op zijn rug. Ik ben beter. Mijn zonden zijn vergeven. Welzalig is de mens die het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Zo wordt nou dat geloof gewerkt, gevoed en onderhouden. En ik kan niet zeggen, mijn kwaal wordt niet genoemd. Want al zou jouw kwaal dan zijn, dat je in de laatste paar minuten van je leven, net als die moordenaar, zou zeggen, o, Heere, denk aan mij toch in genade. Geef me een plaatsje, alsjeblieft. Dan zegt hij, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zo is dan het heilig evangelie, de bron waar de Heilige Geest uit put en het ons toereikt, opdat wij hoe langer hoe meer de zekerheid en de zaligheid zouden zoeken en vinden in Jezus Christus en die gekruisigd, en dat hij al mijn zonden vergeeft. Vergeving van zonde is niet iets van een keertje. Daar moet je niet al te veel aan hechten. Zo is het bij God wel. Met één offer heeft Jezus Christus voor eeuwig volmaakt alle die geheiligd worden. Maar nou de praktijk, de bevinding. Het is meest maar een dorre boel als mensen praten over toen en toen is de zonde mij vergeven, 20 of 30 jaar geleden. Alsof er na die tijd niks meer gebeurd is. Alsof je daar nou blij mee kunt zijn dat alles wat je nou verder doet, dat is toen ook gelijk vergeven. Ik zeg niet dat dat niet waar is, maar het is niet het echte leven. Het echte leven is, al ben je 70 of 80 jaar oud, dat je nog aan beoefenen bent, de vergeving. Dan kan het wel zijn dat je 80 jaar oud bent of nog ouder en dat de zonde als een last op je drukt. Dat je gruwt bij ogenblikken van jezelf. En dat je weer aangesproken wordt in dat heilige evangelie. Ik delg uw overtreding uit als een nevel. En ik gedenk ze niet. Dan ben je weer blij. Op dat moment wordt je alles weer vergeven. Begrijp je? Vergeving, dat is een doorgaande beleving. Dat is leven niet uit iets wat je op zak hebt van 30 jaar geleden, een soort toegangsbewijs. Maar het is leven uit die gezindheid van God die om Christus wil mij alles vergeeft. Dat is een levendig leven. Anders krijg je een dode voorstelling. Dan praten de mensen over stukken, maar ondertussen zijn ze er zo ver vandaan dat er is niks meer aan te beluisteren. Je kan beter bij een oud mens komen die een traan wegpinkt en zegt, ach, ik ben zo blij. Wat weet je wat ik gehoord heb? Zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om mijn ziel te troosten van mij de schuld en de zonde weggedaan. Al zou ze dat dan 30 jaar daarvoor ook gezongen hebben, dat is het hem juist. Dan blijf je zingen. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Gerechtigheid, dat is de gerechtigheid om voor God te bestaan. Christus gerechtigheid. Zaligheid, redding, heil, vreugde, blijdschap. Van God geschonken is, zegt het geloof. Het is beklonken. Het is vastgesteld. Uit louter genade. Daar willen we niets van af hebben. Uit louter. Puur genade. Was niks van ons bij. Geen reden in ons. alleen om de verdiensten van Christus wil, niet uit de werken, opdat niemand roemt. Geliefde gemeente, ik hoop dat met deze kleine herhaling of aanvulling, dat u hebt mogen luisteren. En dat de kinderen hebben mogen luisteren. Hoe is dat nu? En dat je ook zo je boekjes open mag slaan van je leven en je afvragen. En best is dat de Heere dat doet. Dat de Heere dat geeft. Je zegt, weet ik daar nou ook iets van? Van dat vertrouwen. Dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dan ben je eeuwig gelukkig. Wat er ook gebeurt. Het zal wel zo zijn. Kan wel zo zijn dat je wel 100 keer en 1000 keer over de kop gaat. Maar het is net als met die ouderwetse poppetjes. Daar zit onder een bolletje met lood. En op een gegeven ogenblik staan ze weer. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. De Heer troostte u hiermee. En werken krachtig door zijn woord en geest dat hartelijk vertrouwen in hem. Amen.